Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. En ook een welkom aan de mensen die later de dienst zullen horen. Onze voorganger vanmorgen is dominee Banen uit Alphen aan de Rijn. En de organist is Piet van Riksoort. De collectes. Eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor de predikantsplaats. En de derde voor het onderhoud van de gebouwen. De bloemen gaan naar de heer De Vrij uit de buurtweg 47... Op 24 december mocht hij de prachtige leeftijd van 90 jaar krijgen. Komende week, maandag inloopochtend, zoals gebruikelijk in het Anker. De oudejaarsavonddienst is hier om 6:30 onder leiding van de heer Karstens uit Leiden. En de nieuwjaarsmorgenbijeenkomst is om 10:00 in het Anker met dominee Wilsma. Na afloop van deze dienst is er ontmoeting met koffie. Dat stond niet in het kerkblad, dus daarom met nadruk gaat u niet allemaal weg, want dat zou heel jammer van die koffie zijn. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 78, de versen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Thank you. Gemeente, onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij bidden ons gebed om ontferming en vergeving. En daarna zingen wij het aangegeven lied. Lied 494. Lied 494. Laten wij bidden om ontferming en vergeving. God van alle tijden, maar ook hier aanwezig, hier in ons midden, als een bron van leven, als een kracht van genezing en als een woord dat ons bemoedigt. Zie ons hier bijeen, weerbare en weerloze mensen, verdiept in onszelf en soms ook verward door het nieuws van alle dag, gelovend in u, soms wel, soms niet, en toch door u bij name gekend en genoemd. God, we hebben het kerstfeest gevierd en het licht is ontstoken. En hier bidden wij ook om ontferming voor al die donkere plekken op deze aarde, plaatsen waar vrede geen schijn van kans heeft. Wij bidden voor mensen ontredderd, waar leven alleen nog maar vluchten en overleven is. Een licht voor allen wie ongetroost, zonder enig perspectief, leven in deze wereld. God, om ontferming bidden wij. Om deze wereld in de wurggreep van angst en geweld. God, laat niet varen wat uw hand is begonnen. En doe komen uw rijk. Wij bidden ook om vergeving. Als wij ook vandaag beseffen dat wij tekortschieten in trouw aan u, in aandacht voor de mensen en in zorgvuldigheid voor uw schepping. Wij hebben onszelf gezocht, onze naam, ons koninkrijk. En wij beseffen hoe tweeslachtig ons bidden is. God, wees ons nabij als een licht, als een teken dat geen mens aan de duisternis is overgelaten. Wees ons nabij, vergeef ons en ontferm u over ons. Amen. Lied 494.
Thank you.
Voordat wij de schriften openen, willen wij met elkaar ook bidden om Gods nabijheid en Gods zegen. Laten wij bidden. Goede God, op deze laatste zondag van ons wereldlijk jaar zijn wij hier bij elkaar. Om uw woord te horen. Een woord dat een lamp voor onze voet is. Laat het ook vandaag spreken tot ons hart en tot onze verbeelding. Laat het ook ons tot troost en hoop zijn in leven en sterven. Beziel ons met het visioen van uw aarde, nieuw. En ook van het visioen dat er brood genoeg is voor iedereen die hongert, ook naar gerechtigheid. God, wij openen ons hart, omdat uw geest neer kan dalen. En wij bidden u dat mensen overal in de wereld vandaag troost en bemoediging zullen vinden als zij uw woord horen. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Amen. Een enkel woord ter inleiding van de lezing vandaag. Twee lezingen uit één hoofdstuk, Matteüs 1. Ieder die een beetje thuis is in de Bijbel, die weet dat iedere evangelist een eigen insteek heeft, een eigen verhaal vertelt over Jezus. Neem alleen maar het geboorteverhaal. Als je Marcus, de eerste evangelie, begint en leest, dan is daar geen verhaal over Jezus. Over zijn kindertijd, niets. Het begint direct met de roeping van de discipelen. En Johannes spreekt over Jezus als het vlees geworden woord. En u weet, denkt dat Lucas eigenlijk de enige evangelist is die uitgebreid vertelt over het leven van Jezus, over de aankondiging, zijn kinderjaren. U vindt het allemaal, of allemaal, maar Lucas is daar zeer uitgebreid in. En vanmorgen lezen we uit Matteüs en ook Matteüs heeft weer een eigen inbreng. En dat is met name om te laten zien Jezus geboorte als een voorbereiding of als een nagedachtenis aan wat er voor hem was uit zijn Joodse tijd. Uit wie is hij geboren? Het nageslacht. Het voorgeslacht, zou je kunnen zeggen. En dat willen wij vanmorgen lezen. En dat is een verhaal, dat moet ik u wel zeggen, waar ook een geboortelijst in voorkomt, een geboorteregister. Wordt nooit gelezen, maar ik wil dat vanmorgen toch doen. Gewoon Matteüs 1 gaan we vanmorgen lezen. En dan ziet u ook het verband hoe het voorgeslacht leidt tot de geboorte van Christus. Want Jezus is van huis uit een Jood. En eigenlijk zijn wij dat allemaal ook een beetje. Want je kunt het Nieuwe Testament ook niet lezen als je het Oude Testament daar niet naast legt. En het sleutelwoord in dat hoofdstuk 1 bij Matteüs is het woord verwekken. En dat moet ik u straks wel uitleggen, want dan denken wij natuurlijk toch meteen aan een biologisch verhaal van ja, hoe nageslacht verwekt wordt. Maar bij Matteüs betekent dat toch nog iets meer, iets anders. Dat betekent ook wat je overdraagt, wat je nalaat. En dat is denk ik ook een klein beetje de insteek vanmorgen van de preek. Het kernwoord bij Matteüs 1 is dus verwekken. Dus wij kunnen niet om een geslachtsregister heen. En ik weet nog wel dat, misschien herkent u dat, dat als u uit de Bijbel leest en vroeger thuis werd aan de tafel, werd uitgebreid aan de tafel gelezen bij ons thuis, geloof ik wel 2 keer. En dan kwam ook dat geboorteregister en dat las mijn vader. En toen verslikte hij zich in die namen en toen zei mijn moeder, de volgende keer slaan we dat over. En toen zei mijn vader, nee, het staat wel in de Bijbel. En dat doet mij ook denken aan een verhaal van Maarten het Hart over een huisbezoek ergens in de Alblasserwaard, waar de vader des huizes aan het eind van de bezoek aan de ouderling, aan de bezoekouderling vroeg: wat vindt u, moeten wij ook het geboorteregister lezen van al die mensen die in de Bijbel genoemd worden? En de ouderling dacht even na en zei: ja, zeker, want ook daar steekt een boodschap in. Nou, met dat motto wil ik vanmorgen dan ook bij u zijn, want ik denk dat het waar is wat die man zei. Dus wij gaan lezen uit Matteüs 1. En daarna zingen wij, want we doen dat in tweeën. Wij zingen na de eerste 17 versen lied 473. Lied 473. Na de eerste 17 versen uit Matteüs. En dat is eigenlijk heel merkwaardig, want dan zie je hoe vertalingen dus ook iets anders weergeeft. Want de eerste vers staat overzicht van de afstamming van Jezus Christus. Maar in de grondtekst staat boek van de verwekkingen. Dat is een groot verschil. In de Statenvertaling heeft dat alleen, maar de nieuwe vertalingen doen dat niet meer. Ik lees dus nu wel de nieuwe vertaling. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, en Isaac verwekte Jacob. En Jacob verwekte Juda en zijn broers. En Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. En Peres verwekte Gesron. En Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab. En Abinadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. En Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. En Salomo verwekte Rechabiam. Rechabiam verwekte Abia en Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte Jozefat en Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia en Uzia verwekte Jotam. En Jotam verwekte Achas en Achas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse en Manasse verwekte Amos en Amos verwekte Josia. Josia verwekte Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Shealtiel en Shealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud en Abiud verwekte Eliakim. En Eliakim verwekte Azor. En Azor verwekte Sadok en Sadok verwekte Achim. En Achim verwekte Eliud. En Eliud verwekte Eleazar. En Eleazar verwekte Matan. En Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. En nu stop ik even. Want dan zou u denken dat er stond en Jozef verwekte. Maar dat staat er niet. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. En van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaties. Van David tot de Babylonische ballingschap, 14 generaties. En van de Babylonische ballingschap tot Christus, 14 generaties. Tot zover voorlopig. Wij zingen het aangegeven lied 473. En dan lees ik ook nog Matthäus 18 tot 25. En daar zingen we de acclimatie 339 Anton A. uit het liedboek. Ik weet niet of u hem wel eens meer gezongen heeft. Maar het is een oud-christelijke hymne. Uit de vroeg-christelijke kerk ook. Maar eerst Genesis, of Matthäus 1, vers 18 tot 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Dat is dus het verhaal van Matthäus. Hè? Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek zij zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En die engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. En geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover. Kunt u mij goed verstaan? Ik sta zo ver bij u weg. Maar na de preek zingen wij lied 527. Lied 527. Beste mensen, gemeente van Jezus. Mensen maken geschiedenis. En wij maken daar allemaal deel van uit. Wij schrijven geschiedenis. Misschien kun je ook wel zeggen, we zijn geschiedenis. In alle dingen die we doen, in de keuzes die we maken. We dragen iets bij. Of misschien ook niet. Dat is de vraag natuurlijk. Wat voor geschiedenis schrijven wij? Is dat heilsgeschiedenis of is dat onheilsgeschiedenis? Wat laten we na? Dat is een vraag die je kan stellen. En bij de notaris openen we een testament over het geld en de spullen die we achterlaten. Maar wat laten we na als menselijkheid? Aan normen en aan waarden. Dat is de vraag die je natuurlijk kan stellen bij alles van alle leven dat geschonken wordt en doorgaat. Mensen maken geschiedenis. En zoals wij hier vandaag zitten, stammen wij allemaal af van mensen uit vorige eeuwen die iets betekend hebben en die gezorgd hebben dat wij er zijn hier. Ieder van ons is hier dankzij hen. Het zijn je voorouders, het is je oorsprong en er zit nog iets van hen in ons bloed. En over 100 jaar zullen er, als het God en mensen belieft, mensen zijn die leven door ons. Je kunt zeggen dat is een biologische kwestie van DNA of wat cellen. Maar je kunt ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen, er is geen woord dat ik spreek dat ik niet gekregen heb van andere mensen. Voor mij en om mij heen. En er is ook niet een gedachte die mij opkomt, of ze is een resultaat wat anderen mij hebben geleerd. En er is ook niet een ontroering in mijn hart die geen vrucht is wat anderen in mij gezaaid hebben of nog dagelijks doen. Het is dus niet zo vreemd dat mensen op zoek gaan naar hun voorgeslacht, naar hun stamboom. Misschien heeft u ook wel eens een poging gewaagd om je stamboom te vinden. Dat valt nog niet mee. Maar het is wel heel bijzonder als je wat voor dingen je dan tegenkomt. En ook de schrijver van het Matthäusverhaal is geïnteresseerd in de afkomst van Jezus. Je zou het zijn genesis kunnen noemen. Dat is het Griekse woord voor verwekken, voortplanten, wording. Het gaat dus om de genesis van Jezus en die begint bij zijn Joodse voorouders. En ik denk, wil je dat begrijpen, dan moet je om te beginnen proberen een beetje Joods te leren denken en voelen. Wellicht dat je dan een beetje in de mystiek van dit verhaal treedt. Want je moet het weten, Matthäus was natuurlijk een Joods schrijver. En hij schrijft ook over een Joodse geschiedenis. Jezus was een Jood en is het gebleven tot het laatst van zijn leven. Hij onderhield de Torah en ook van zijn leerlingen vroeg hij een strikte naleving van de Torah, de Joodse Torah. Die voorgeschiedenis van Jezus is dus van belang geweest wanneer wij nu ook de vraag stellen over de oorsprong van het christendom. Onze eerste voorouders, de christenen, hielden zich aan die Joodse gebruiken. Met andere woorden, ze waren van huis uit Jood. En dat is erg belangrijk om dat te weten. Ze bleven Abraham herkennen als de vader van het geloof. En Jezus werd beleden als de zoon van David. Nou is het heel merkwaardig. Ik las u die geslachtslijst en daar was haast geen doorkomen aan. Maar goed, kun je dat allemaal natrekken? Klopt dat? Nee, niet helemaal dus. Laat ik dat direct maar zeggen. Daar komen namen in voor waarvan je afvraagt, waar komen die vandaan? En er ontbreken ook namen. Dat wordt interessant, want dan ga je naar Lucas, want die heeft ook een geslachtslijst. En die is omgekeerd, die begint bij Jezus, gaat ook terug naar Abraham, Adam en zegt dan de zoon van God. Maar ook daar ontbreken namen en worden weer andere namen genoemd. Ik denk niet dat we ons daar zo druk over moeten maken, want er wordt hier natuurlijk een poging gedaan door zowel Matthäus als Lucas om iets te zeggen wat van belang is. Bij Matthäus, dat heb ik u gelezen, zijn er 3 x 14 geslachten die bij Adam beginnen en bij Jezus eindigen. En bij Lucas zijn het 11 x 7 geslachten. en wordt Jezus als de tweede Adam aangeduid. Matthäus die construeert als het ware een stamboom die bestaat uit drie perioden van elk 14 geslachten. En 3 is vol en 7 nog beter. En dan heb je 14 en dat is 2 × 7 en dat is het getal van de opperste volheid en vervulling. Volmaakter kan het haast niet. Dat kunstmatig karakter van die geslachtlijst blijkt ook uit dat woord verwekken. Dat is een door en door Bijbels Hebreeuws woord. Het is een sleutelwoord. Verwekken. Ik zei het u, dat betekent meer dan voortplanting. Dat is wat je voortbrengt, wat je nalaat. En het wonderen zat bij dat 16e vers, wat ik even onderbrak door te zeggen, hé, nou zou je verwachten dat er staat Jozef verwekte Jezus, maar dat wordt niet gezegd. Er staat iets anders in een leidende vorm, dat Jezus de zoon van Maria was. En die leidende vorm in het Hebreeuws betekent vaak dat een verhullende uitdrukking is voor God verwekt. Dat is heel bijzonder dus. Die geslachtslijst van Jezus wil niet alleen zijn Joodse afstamming doorgeven, maar ook zijn goddelijke oorsprong. Nog opmerkelijker is het, en dat is natuurlijk heel bijzonder, dat in die lijst 4 vrouwen voorkomen. Tamar, Rahab, Rut en Bathsheba. En als ik die namen noem, dan zal bij de meesten toch iets komen van, hé, hey, wat vreemd. Dat zijn toch allemaal een beetje wat bijzondere vrouwen, als we dat heel eerlijk moeten zeggen. Tamar, Genesis 38, die werd verkracht door een halfbroer. En ze weet het recht naar haar eigen hand te zetten, Genesis 38. Nou, Rahab, dat verhaal staat in Richter. Daarvan wordt verteld dat ze een prostituee is. En dat ze de Israëlieten behulpzaam was bij de intocht in Jeruzalem. Of in het beloofde land. En Rut was een vreemdeling. Een Moabitische. Die door haar schoonmoeder werd opgedrongen aan Boas. Ja, en Bathsheba, ja, dat verhaal kent u natuurlijk toch ook wel. Ze wordt trouwens hier niet met die naam genoemd. Ze wordt genoemd als de vrouw van Uria. Dus David, u weet het, verwekte een kind bij een andere vrouw. Wat hebben nou die vrouwen gemeenschappelijk? Is dat hun zedelijk gedrag of is dat toch nog iets anders? Ik denk dat het dit is, dat ook deze vrouwen van niet-Joodse afkomst zijn. Tamar en Rahab, dat zijn Canaanitische vrouwen. Rut een Moabitische. En Bathsheba een Hetiet, van Hetitische afsprong. Dus, wonderlijk. Die komst van de Messias heeft dus niet alleen te maken met die raszuivere afstamming van David. Maar je kunt zeggen, de betekenis van Jezus breidt zich al uit tot de volken buiten Israël, niet Joden. Nog iets opmerkelijks, al die vrouwen treden op in situaties waar niets meer te verwachten is. De boel zit potdicht en er is geen nageslacht. Er is geen hoop meer. Maar deze vrouwen nemen de draad op en zijn sleutelfiguren. Een gegarandeerde toekomst. Die voorgeschiedenis van Jezus die is dus niet vlekkeloos verlopen, kun je zeggen. En Matthäus suggereert dat er zondige wegen zijn bewandeld en dat er vreemd bloed in het huis van David zijn binnengeslopen. En ik denk dat Gods hand hier niet weg te cijferen is. God keert alles ten goede en grijpt op wondere wijze in als dit nodig blijkt te zijn. Alles is gericht op het heil dat Jezus komt brengen. En in die geschiedenis zijn dus hoogte en dieptepunten. God weet er telkens weer heilsgeschiedenis van te maken. Welke kronkelwegen mensen ook bewandelen, God brengt ons telkens opnieuw van de ballingschap naar het beloofde land. Die geslachtslijst brengt ons dus de boodschap van Jezus de Messias, redder van de wereld en van de mensheid. En daarom wordt hij ook zoon van David genoemd. En in hem zullen alle geslachten ook hem als Messias belijden. En wie gaat in zijn voetsporen zal gezegend zijn. En Matthäus vertelt hoe Jozef na enige aarzeling toch bij zijn zwangere vrouw Maria blijft, hoewel hij het ook allemaal met zijn verstand niet kan doorgronden. En hij krijgt de opdracht om dat kind de naam Jezus te geven. En dan wordt in het evangelie gezegd dat Maria zwanger is door de Heilige Geest. En dat is dezelfde geest die in het scheppingsverhaal boven de oerwateren zweefde. En toen begon God hemel en aarde te scheppen. Je zou dus kunnen zeggen dat het Nieuwe Testament in Matthäus 1 begint met een scheppingsverhaal. Gods geest reikte Maria aan. En in het begin is het zo dat die nieuwe mens begint te groeien bij Maria. Nieuw leven ontstaat. Jezus wordt geboren en het feest hebben wij gevierd. En er is hoop voor de wereld. God is nog steeds scheppend en herscheppend aanwezig in ons bestaan. En dat is het geloofsgeheim, denk ik. Dat tot uitdrukking komt door dat verhaal van die verwekking van Jezus door de Heilige Geest. Om dat te begrijpen, zegt Matthäus, is een andere verklaring nodig dan dat die voortgekomen zou zijn uit de fysieke en seksuele vereniging van een man en een vrouw. Het is anders. Van die unieke persoonlijkheid Jezus wordt verkondigd dat hij uit God geboren is. Dat is een wonder. En dat is een verrassend geheim. Dat hebben we gevierd met kerst. En dan klinken die grote woorden: dat kind. Daarin is God mens geworden. Zoals wij zijn. Mensen van vlees en bloed. U en ik. En dat was de boodschap met kerst. En dat is ook het mooie. Wij mogen in die lijn doorgaan. Wij mogen Gods handen en voeten zijn. Het is een geweldige uitdaging als je dat zegt. Wij mogen Gods handen en voeten zijn. Wij belichamen dat heil. Wij maken geschiedenis. Wij schrijven geschiedenis. Mijn vraag was straks: wat is dat voor geschiedenis? Een vraag die ons uitdaagt, denk ik ook aan het eind van het jaar. Als wij de balans opmaken, voor welke uitdagingen staan wij als kerk, staan we als persoon, staan we ook als samenleving? Belangrijke vragen die ons, denk ik, ook als kerk zouden moeten doen realiseren dat er een ongelooflijke generatiekloof is. Ik zie het vanmorgen hier ook. Waar zijn de jonge mensen? Niet meer. Ik denk dat die uitdaging ook wel eens zou kunnen zijn dat wij in gesprek moeten gaan met jonge mensen, kinderen, om ze op een of andere manier erbij te betrekken, om die boodschap, om dat verhaal ook hen bekend te doen worden. Dat het verhaal doorgaat. Ook in al die plekken waar die voortgang stokt en waar het nageslacht het af laat weten. Dat zijn indringende vragen. Ook voor het nieuwe jaar. Je zou kunnen zeggen dat bepaalt ook onze agenda. De kerkelijke agenda. Zoals er zoveel is wat ons uitdaagt. Wij schrijven geschiedenis. U en ik. En ik wens u van harte een goede jaarwisseling. Maar ik hoop ook dat u allen goede geschiedenis schrijft. Want wij zijn unieke mensen. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heer, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. En wij danken u van ganser harte voor al die grote dingen die voor ons bestemd zijn. U verbond met mensen, uw lieve Zoon Jezus, die uw liefde en trouw belichaamt, uw Geest die ons bemoedigt, uw kerk, uw gemeente, waarin wij samen met de anderen in eensgezindheid en veelstemmigheid u mogen eren en mogen dienen. We danken u voor al die kleine dingen in ons bestaan. Liefde en vriendschap. De kracht die wij krijgen om iets heilzaams te doen. Die vreugde van het leven, die voortekenen zijn van uw lichtend koninkrijk. God, in vertrouwen leggen wij voor u neer alles wat ons belast en bezwaart. De wereldwijde ellende van uw schepping. De zorgen om onze planeet. De verdrietigheden van elk mensenkind. Mensen die eenzaam zijn, wanhopig. Wij gedenken voor u allen die aan het eind zijn naar lichaam en geest. Allen die een mens moesten verliezen aan de dood of aan het leven. Allen die het leven zijn gaan haten, omdat elke dag een nacht is. God, wees hen nabij. Wees met een ieder van ons, ook in deze laatste dagen van het jaar, waarin wij de balans opmaken, waarin we nadenken over ons leven en nadenken wat ons te doen staat in het komend jaar. God, wij bidden voor deze wereld, in de wurggreep van angst en geweld, dat er vrede mag komen. Op zoveel plekken waar oorlog is, waar geweld is. Danken willen wij u, dat u het niet opgeeft met ons en met deze wereld. Wij bidden dat we oplossingen vinden voor die vele crisis die er is. Dat we creatieve wegen vinden om samen te leven. Om somberheid en pessimisme te overwinnen door te vertrouwen op uw koninkrijk. Dat uw liefde ons hart mag raken en dat het ons aan te zien is dat wij door u geliefd zijn en elkaar lief hebben. Zo bidden wij ook voor jonge mensen, dat ook zij in vrede en geluk mogen opgroeien. En dat wij met hen mogen ontdekken de perspectieven van uw koninkrijk. Dat ze geïnteresseerd zijn en blijven in dat verhaal van de Messias. Dat er toekomst is voor ieder van ons en voor deze wereld. Wees zo met een ieder van ons. En we gedenken in stilte allen die met ons meeleven en ons gebed nodig hebben. Hoor ons als wij het allemaal samenvatten en samen hier bidden. Onze Vader, die in de hemel, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, en in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd voor de inzameling en daarna zingen wij ons slotlied. Het is eigenlijk een psalm, maar dan iets anders, psalm of lied 90a. O God, die droeg ons voor geslacht. Wij mogen van hier gaan als gezegende mensen, toegerust tot uw dienst in de wereld. De Heer zegene en hij behoede u. En de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.